Dankjewel. Goedemorgen. Ik vind het heel erg spannend. Ik spreek niet zo vaak voor zo'n grote groep. En ik ben echt iemand van de praktijk en niet van de theorie. Maar ik ga toch proberen een stukje theorie te vertellen aan u. U ziet staan Jeremia 29 vers 1 tot 14 en Psalm 137 vers 1 tot 6. Daar ga ik straks wat over zeggen. Het was een paar jaar geleden dat mijn vrouw en ik dachten, wat moeten wij nou doen? We zitten in de kerk en waar komen we uit? Waar leidt het toe? En we waren op zoek, gaan we naar Albanië, gaan we naar Zuid-Afrika. We wilden ons geloof handen en voeten geven. En uiteindelijk zijn we gewoon in onze eigen stad beland, in Amersfoort. Nou, het is lachwekkend, maar tegelijkertijd ontzettend mooi. Vandaag ga ik u iets vertellen over het werk wat we doen in de wijk. Maar vooral ga ik u iets vertellen over ons leven. Want wij leven in de wijk. En ik zal het woord project dus niet meer noemen. Het zal ons leven zijn. Ik wil eerst met u de Bijbel openslaan. Jeremia 29, vers 1 tot 14. Ik weet niet of de beamerdienst het ook kan beameren. Maar als het niet kan, dan lees ik het wel even voor. Sorry, ik heb 29 opgeschreven. Kijk, dan is het goed als ik mijn voorbereiding even heb. Ja. Als je Genesis voor je hebt, dan is het lastig natuurlijk. Daarom. Daar heb ik hem. Ik wil u aan de hand van een paar Bijbelteksten meenemen naar waar onze roeping ligt als kerk. Waar onze roeping ligt als christenen. En wij zijn verhuisd naar de achterstandswijk Kruiskamp. Ik vind het geen achterstandswijk meer, want de wijk wordt alleen maar beter. En het is een prachtwijk. En ik zag een link met het volk Israël, wat in ballingschap was in Babel. Nou moet ik er iets over vertellen. Koning Nebukadnezar was aan de macht. En koning Nebukadnezar bracht het volk Israël weg. En ze waren in ballingschap in Babel. En dan is er op een gegeven moment een profeet, Jeremia, die een brief schrijft. Dit staat er in Jeremia. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en aan alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad, en dit is de belangrijkste tekst voor vanmorgen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik wil vanmorgen stilstaan bij die tekst waarin we de vrede voor de stad moeten zoeken. Het is een opdracht, de vrede voor de stad zoeken. Want de bloei van de stad is onze bloei. Ik probeer me een beetje voor te stellen wat het is om gevlucht te zijn. Zoals Harold net vertelde, een aantal jaren geleden ben ik naar Albanië vertrokken. En de eerste keer dat ik in Albanië kwam was tijdens de oorlog in Kosovo. En daarna ben ik ieder jaar teruggekeerd voor een aantal projecten. En op een zeker moment stond ik met mijn tolk en vriend op een berg. En ik keek naar de overkant. En er was een kloof en een berg aan de overkant. En in die berg stond het woord Enver uitgehakt. En ik wist niet precies wat het betekende. Dus ik vroeg aan mijn vriend, wat is dat? En hij zei, als jij je verzet tegen het regime, of verzet hebt vroeger tegen het regime, dan was dat het werk wat je moest verrichten. Namelijk het uithakken van de naam van onze president. En dan was dat de plek waar je moest wonen. En daarna gingen we door de rivierbedding wandelen met een ezeltje naar een dorp, hoog in de bergen, een paar uur van de bewoonde wereld af. Het was een desolate plaats. En ik kan me zo voorstellen dat als je daar naartoe verbannen bent, dat je in zak en as zit. Dat je niet meer weet wat je moet doen. Weg van iedereen die je dierbaar is. Weg van de plaats die zo vertrouwd is voor je. Op die plek waar ik was, geen stromend water, mondjesmaat, elektriciteit, vanuit een aggregaat. Ik heb me erover verbaasd. En dat herinnerde ik mij toen ik deze tekst las. Het volk Israël verkeert in ballingschap. Het volk was ontrouw aan God. Herhaaldelijk werden ze gewaarschuwd. Dien je God, doe wat hij van je vraagt. Maar ze deden wat ze zelf wilden. Ze werden verbannen. En om jullie een beetje mee te nemen naar het gevoel wat ze hadden, de sfeer die er heerste, moeten we lezen Psalm 137. De eerste 6 versen ga ik met jullie lezen. En ik hoop dat u zich kunt voorstellen hoe het is, weg van het vertrouwde Notter of Rijssen of Holte of Wierde, in een volstrekt onbekende omgeving geplaatst worden. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion. In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied. Daar vroegen onze beulen, zing voor ons een vrolijk lied uit Sion. Hoe kunnen wij zingen? Een lied van de Heer op vreemde grond. Als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven. Als ik niet meer denk aan jou, als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt. Het volk van God verlangde terug naar de tijd die ze hadden voordat zij in ballingschap waren. Ze mijmeren over de tijd waarin alles beter was. En uit deze psalm kunnen we het gevoel opmaken wat er leefde. Ze rouwen om hetgeen achter hun ligt. Hoe kunnen wij nu nog zingen op deze vreemde grond? Wat valt er hier nog te doen? Waar is onze hoop? Maar dan stuurt Jeremia een brief aan de ballingen. Hij zegt, blijf niet terugverlangen naar de situatie waar je in zat. Maar er komt een moment dat je zult terugkeren naar Israël. En tot die tijd heb je te dealen met de situatie zoals die nu is, waar je nu in zit. Dus pak de draad weer op, zegt Jeremia. Bouw huizen om erin te gaan wonen. Trouw met elkaar, krijg kinderen, andere volgorde trouwens. Zorg dat het land bewerkt wordt. Bouw de maatschappij daar weer op. Echt, zegt Jeremia, er komt een moment dat je zult terugkeren naar Israël. Maar tot die tijd leef je in het hier en nu. En daar ligt je roeping. Je roeping ligt niet in het jammeren, in hoe het vroeger was. Maar je roeping ligt in het leven nu. En de situatie waar Israël in verkeerde, kunnen we eigenlijk vergelijken met de situatie waar we nu in leven. Ik vind het heel mooi dat we zien dat de kerk hier vol zit. Maar we weten allemaal, dat we nu leven in een tijd waarin de kerk niet meer de invloed heeft die het vroeger had. En misschien is dat ook maar goed ook. Daar zal ik straks iets meer over vertellen. We zien kerken leeglopen. Eigenlijk zijn wij als christenen, net zoals het volk Israël, een minderheid geworden. En misschien geen minderheid in ballingschap, of wel. En er is nog maar weinig over van het christelijk erfgoed. En misschien denkt u, net als het volk in ballingschap, vroeger. Vroeger was alles beter. Vroeger moesten we stoelen aanslepen. En vroeger moesten we tenminste nog, als we het Wilhelmus zongen, de verse zingen waar het woord God in voorkwam. Stelt u zich eens voor. En het tekstgedeelte uit Jeremia leert ons dat we net als de ballingen de situatie moeten accepteren waar we nu eenmaal in zitten. En zoals een inwoner van Kruiskamp mij laatst vertelde, toen we spraken over de moeilijkheden die er zijn in de wijk. Lukt het vandaag niet? Dan lukt het morgen wel. Er komt voor alles een oplossing. En dat is precies wat God te zeggen heeft tegen de ballingen. Bouw je leven. Bouw je leven in het hier en nu. En dat is wat God tegen ons te zeggen heeft. Bouw je leven hier en nu. Sta niet stil bij vroeger, maar leef in het hier en nu. We hebben met elkaar een roeping. In deze tijd, op deze plaats, in Notter, in Wierden, in Rijzen, in de straat waar je woont, in het buurtje waar je woont, we hebben een roeping. De vroegere kerk was een minderheid, wij zijn een minderheid. Maar wij zijn wel een minderheid met goed nieuws. Deze situatie biedt ons nieuwe mogelijkheden. Maar wat voor invloed kunnen wij nog uitoefenen op de maatschappij? Wat voor invloed kunnen wij nog uitoefenen op het welbevinden van de mensen om ons heen? Jezus leerde ons over de principes van het koninkrijk. Hij gebruikte voorbeelden die misschien niet zo belangrijk zijn. Die waarvan we denken van ja, wat maakt dat nou uit? Het zout. Wij zijn als zout. We zijn het zout van de aarde. Licht. Wat maakt dat nou uit? Licht. Ik bedoel, het is een druppel op de gloeiende plaat. Wat voor licht kunnen wij nog zijn voor de mensen om ons heen? De maatschappij verhardt, mijn buurt verhardt, ik ken mijn buren nauwelijks. Zout lijkt onbelangrijk, maar is het niet. Wij zijn het licht van de wereld, zegt Jezus. God roept ons op om ons niet terug te trekken in onze eigen kerk. Terug te trekken in ons eigen huis. Terug te trekken tussen al onze bekende christenen, vrienden. Maar om handen en voeten te geven aan hetgeen we lezen in zijn woord. Ik stel me zo voor dat de ballingen daar zitten aan de rivier. En dat ze denken, weet je wat? We laten onze koffer ingepakt. Die boodschap van Jeremia is binnen. Nou vertrouwen we God weer. Over 70 jaar, dan gaan we terug naar Israël. En tot die tijd, ik blijf zitten waar ik zit. U vraagt zich af waarom ik Twents spreek, maar ik ben hier ooit geboren in Twente. Dus vandaar. Ik blijf zitten waar ik zit en ik verroer me niet. Ik hou mijn koffers ingepakt. Over een tijdje gaan we toch terug. En precies op dezelfde manier leefde ik. Misschien leeft u op dezelfde manier. Ik ben gered. Ha, we zijn gered. Straks gaan we naar de hemel. Straks zal alles goed zijn. Dan gaan we zingen. Daar is geen zonde, geen pijn, geen moeite. Straks gaan we het koninkrijk van God zien. En tot die tijd, we wachten af. Maar Jeremia roept op tot wat anders. Hij roept op om te leven. Bouw huizen. Bebouw je grond. Krijg kinderen, ga trouwen. En hij roept op om te bidden. Hij roept ons op om te bidden voor de vrede van de stad. Lees dorp. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. En hieruit kunnen wij opmaken dat we onze koffers niet ingepakt moeten laten zitten als christenen. In afwachting van de tijd die zal komen, als het eenmaal goed zal zijn in de hemel, als Jezus terugkomt. Nee, hij roept op om te bidden voor onze stad. Hij roept op om te bidden voor ons dorp, voor de omgeving waarin we leven. Want daardoor zullen wij ook tot bloei komen. De boodschap die wij te brengen hebben, is een boodschap van gerechtigheid. Een boodschap van vrede. Een boodschap van eenvoud. Ik heb een Bijbel meegenomen. Wie van u kent deze Bijbel? De Poverty and Justice Bijbel. En ik zal u laten zien, de teksten die in Gods woord, het rijke woord, gaan over eenvoud, gerechtigheid, zijn allemaal rood gemarkeerd. Dus er ligt een opdracht voor ons, als we dit lezen. Er ligt een opdracht voor ons. Er is genoeg te lezen in de Bijbel wat gaat over gerechtigheid. En wat kunnen we doen en hoe doen we dat? Ik vertelde u net dat mijn vrouw en ik op zoek waren naar waar we naartoe konden gaan. En uiteindelijk zijn we verhuisd naar Kruiskamp. Er gingen 2 gezinnen wonen in Kruiskamp in de wijk. En wij zijn daarbij gaan wonen. We gingen daar wonen met als doel om een gemeente te stichten, een kerk te beginnen. Niet een kerk zoals we die kennen, een kloon van de baptistengemeente Amersfoort of een kloon van de hervormde kerk. Maar een kerk die past bij de mensen. We zien dat heel veel christenen wegtrekken uit de oude stadswijken en meer naar de Finex-locaties gaan. En daarmee verdwijnt er een belangrijk stuk. En wij trekken naar de wijk om te kijken om dat weer opnieuw op te zoeken. We willen een kerk, dat is ons verlangen, een kerk beginnen die past bij de mensen in de wijk. En tegelijkertijd willen we de wijk opknappen. We verlangen ernaar dat er vrede zal zijn in de harten van mensen. We verlangen naar gerechtigheid. En we verlangen naar een eenvoudig leven. En ik zal u eerlijk zeggen, afgelopen jaar hebben wij ons huis verbouwd. En soms dan denk ik erover na, dan denk ik, ik wil een eenvoudig leven, maar hoe kan ik dan een opbouw zetten op mijn huis? En dat is iets waar wij mee worstelen. Van ja, ik heb een baan, mijn vrouw heeft een baan. En toch, we weten dat we leven in een omgeving waar heel veel mensen een uitkering hebben, eenzaam zijn. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Maar gelukkig hebben we iets gekregen van God waar we heel dankbaar voor zijn. En dat is gastvrijheid. En we willen delen in wat we hebben ontvangen. Dus als er iemand voor de deur staat en zegt, kan ik een nachtje overnachten? Welkom, slaap lekker. En wij verlangen er ook naar dat mensen gaan veranderen. En een kenmerk van de gemeenschap die we hebben gevormd is dat mensen mogen zijn zoals ze zijn. Ze hoeven zich niet te gedragen. Ze hoeven niet te zeggen, ik geloof. Ze hoeven niet te zeggen, ik geloof wat er in de Bijbel staat. Ze zijn welkom. Want bij Jezus was iedereen welkom. Ik heb hier de Torrie van Matti meegenomen. En ik neem u even mee in een andere context. En misschien vindt u het provocerend, daarvoor alvast mijn excuses. Maar ik probeer u aan te geven dat je moet denken op een andere manier dan we gewend zijn als christenen. De Torrie van Matti. En ik sprak met een hele lieve vriendin van ons. En zij is opgegroeid met de straattaal. En ik las een stukje aan haar voor. En jullie kunnen het van die afstand niet lezen. En als er jongeren in de kerk zijn, die kunnen mij misschien helpen bij de vertaling. Ik zeg jullie, zelfs de osso's van MTV Cribs zijn minder mooi dan de bloemen in het veld. Als God zo goed zorgt voor de bloemen en de planten, wat maak je je dan druk over je eten en je crossies? En deze mevrouw zei tegen mij, weet je, dit is de taal die ik spreek. En ze heeft de Torrie van Matti meegenomen. Gaat ze hem lezen? Heel goed. En gaat ze hem niet lezen? Nou, dan legt ze hem maar naast zich neer. Dat maakt niet uit. Probeer te denken in een context. En dat zijn wij aan het doen. Wat is het evangelie voor deze persoon? Wat is het evangelie voor die persoon? Ik ga u even een sheet laten zien. Dit is Kruiskamp, 1 deel van Kruiskamp. Ik besef ook wel dat ik gelijk een plaatje heb gekozen wat gelijk voldoet aan alle vooroordelen die er misschien zijn. Flats en allemaal satellieten. Nou, dit is niet heel Kruiskamp, dat kan ik u zeggen. Maar dit is één van de straten. Maar ik vind het gewoon een mooi beeld. En eigenlijk is het de groep, als het gaat om de allochtonen waar ik het minst contact mee heb, die ik heel moeilijk begrijp, daar zal ik eerlijk in zijn, maar waar ik wel een uitdaging in zie liggen om daar wel contact mee te krijgen. Een deel van het team. Mijn vrouw staat er niet op. En inmiddels is het team uitgebreid met een ander stel. En eigenlijk wil ik hier gauw doorheen skippen. En ik zal u vertellen waarom. Ik voel dat wij als gemeenschap samen dingen doen. Dat is ook een van onze waarden. En ik vind het eigenlijk helemaal niet zo prettig om ons dan op de voorgrond te stellen van dit zijn wij. Want wij leven in de wijk en wij hebben geen project in de wijk. In 1 Thessalonicense 2 vers 8 staat een tekst die op ons van toepassing is. In die gezindheid vol liefde voor u waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. Wij zijn verhuisd naar Kruiskamp om te laten delen in ons leven. Dat is wat anders dan dat wij op een zeepkist gaan staan en gaan vertellen over God en Jezus. Kent u Jezus? Kent u God? Het werkt op die manier. Maar wij denken dat in deze wijk het op een andere manier anders kan. Ik ben vaak te vinden in de wijk. Eén dag in de week heb ik vrij van mijn werk en in het weekend. En dan ben ik te vinden op het Neptunusplein in het winkelcentrum. Ik ga dan zitten op een bankje, neem mijn dochter van 2 mee. Ik een koek, mijn dochter van 2 rozijntjes. En dan ontmoet je allerlei mensen. En ik geniet van ontmoetingen. Want als je mensen ontmoet, dan hoor je verhalen. En als je verhalen hoort, dan weet je waar je kunt helpen. Op welke manier dan ook. Als iemand een jas nodig heeft, ik zorg ervoor dat je een jas krijgt. Of als iemand naar de voedselbank moet om eten te halen, ik ga wel even voor je, ik regel het voor je. Daarom, ik ben vaak te vinden op het Neptunusplein. En waar ik ook vaak te vinden ben, dat is in een klein restaurantje, dat heet Mama's Kitchen. Als u ooit in Amersfoort bent, dan kan ik dat aanbevelen. Daar ga ik zitten en dan bestel ik een baklava en een kopje koffie erbij. En dan komen er allerlei mensen binnen. En het leuke is dat ik dan allerlei dingen hoor. Ik ben ook nieuwsgierig. En tegelijkertijd wil ik ook integer zijn daarin. Dus ik zal u nu niet alle ins en outs vertellen van de dingen die we meemaken. Maar, nou ja, ik verbaas me erover hoe God mij, mijn vrouw, heeft kunnen plaatsen in deze wijk. En dat wij zo leven. Wij zijn echt een kruiskamper geworden. Helaas, ik ben geen tukker meer. Ik moet nog even iets vertellen. Waar het begon is eigenlijk op de plaatselijke school in Kruiskamp. Daar kwamen een paar ouders naar onze teamleden toe. En die zeiden, hey, jullie zijn christen, hè? Ja, wij willen graag dat onze kinderen iets te horen krijgen over het geloof in God. Maar wij doen daar verder niks mee. Willen jullie dat doen? En van daaruit is de kinderkerk ontstaan. En van daaruit is de vriendenkerk ontstaan. En we zijn altijd duidelijk geweest wat we doen in de wijk. We starten een kerk en tegelijkertijd doen we goed. En sommige mensen komen en in de vriendenkerk en daar doen we goed bij. Maar sommige mensen, daar doen we alleen goed bij. Daar helpen we mee bij de opbouw van het huis of bij het doen van de administratie of andere dingen of eten halen. Het maakt allemaal niet uit. En misschien klinkt het voor u een beetje vrijzinnig. Zo van, het is allemaal goed in alles wat we doen. Maar de kern ligt voor ons in die dingen doen die Jezus van ons vraagt. Het koninkrijk van God laten zien aan de mensen om ons heen. Zo, dat is weer van mijn tafel geveegd voor het geval u dat denkt. Hier komen we samen bij elkaar. In de vriendenkerk komt bij elkaar in de speeltuin van Kruiskamp. En wij geloven dat Jezus en God zichzelf hebben geopenbaard op een bepaalde plaats. Dus wij zijn niet alleen in de speeltuin om de vriendenkerk te vieren, maar wij zijn ook in de speeltuin om toezicht te houden. En wij zijn ook in de speeltuin om mee te helpen bij de reparatie van toestellen. Wij zijn ook in de speeltuin om mee te helpen bij het grasmaaien. En een aantal jaren geleden kreeg ik de leuke taak om het archief vanaf 1946 helemaal te digitaliseren. Een ontzettend leuke taak. Dus we proberen ook zo wat voor de wijk te betekenen. Ik heb even uiteengezet wat voor dingen wij doen. En dit is, het klinkt alsof dit iets is wat wij aanbieden vanuit de vriendenkerk of vanuit het missionaire team. Maar hierin zitten allemaal activiteiten die passen bij ons als teamleden. Want de een houdt wel van op bezoek gaan bij ouderen en de ander houdt daar niet van. Maandelijks hebben we de vriendenkerk. En wekelijks hebben we een lunch met elkaar. En het was een tijdje geleden dat we met elkaar gingen eten. En dat we tegen elkaar zeiden, maar hoe zou Jezus het doen? Jezus zou mensen uitnodigen uit de wijk. Om zich heen. We moeten niet op elkaar gaan zitten, lekker met elkaar eten. Oh, wat hebben we het goed en we praten over God. Laten we leven. Onze deuren gaan open. Mensen lopen in en uit. Soms zijn er 5 mensen, soms zijn er 10 mensen. Er zijn heel veel kinderen. Ons team is natuurlijk ook groot. Maar iedereen is welkom om lekker met ons mee te eten op zondagmiddag. Er worden capoeira-lessen verzorgd. We houden schoonmaakacties. En dat wordt niet alleen door ons georganiseerd. Want ik hoorde net van Ans, die met mij mee is, dat er mensen in de wijk zijn die vragen om de wijk schoon te maken. En daar profiteren we allemaal van. En ik vind dat het de taak is van iedere burger, en ook voor ons als christen, om te zorgen voor de buurt waar we in wonen. Dat het er gewoon netjes uitziet. Met elkaar zetten we de schouders eronder. En het leuke is dat er contacten ontstaan bij die schoonmaakacties. Ik ga u straks nog een foto laten zien. Mensen die elkaar niet ontmoet hebben, die hun deur dichttrekken en denken zo, ik zit binnen met mijn gezin en morgenochtend vertrek ik weer. En hun buren niet kennen, ontdekken dan wie hun buren zijn. En gaan dan met elkaar in gesprek. We hebben activiteiten die we in het verpleeghuis doen. We gaan op bezoek bij de oudere mensen. En binnenkort hebben we weer zo'n moment dat we met elkaar gaan. En dan nemen we de kinderen mee uit de wijk. En dan brengen we cadeautjes die we hebben gemaakt. We proberen wat meer contact te krijgen met de meiden in de wijk. Met de meisjes in de wijk. En ook met de jongens. En zoals ik net al zei, de speeltuin, daar houden we toezicht. En ik hou het archief daarbij. Wat voor mij lastig is om contact te krijgen met de allochtone jongeren in de wijk. Ik wil het heel graag. Met welk doel? Nee, niet het doel om te praten over het evangelie, maar wel met het doel om ervoor te zorgen dat we grip krijgen op deze jongeren. Die toch voor sommige mensen overlast zorgen, maar ik vind het zo ontzettend leuk. En als ik u vertel dat ik laatst ben achtervolgd door een hele groep jongens, omdat ik de politie had gebeld. Nou, ik stond te trillen op mijn benen, maar ik voelde me niet onveilig, want er waren een paar jongens die je kende. En de woorden die zij spraken ga ik hier niet uitspreken, want dat mag niet in een kerk. Dat mag wel op straat. Maar op dat moment vond ik het even eng. En aan de andere kant dacht ik, ja, maar dit is wel nodig, want daarmee ga ik ze kennen. En dan is het ontzettend leuk als ik met mijn dochter dan terugkom van de oppas. Dan parkeer ik haar in de speeltuin en dan zeggen die jongens, hé meneer, gaan we even voetballen? Ik kan helemaal niet voetballen. En dat vind ik prachtig. Dan gaan we even een potje voetballen met elkaar. Respect tonen naar elkaar, geef elkaar een hand. En daarna is het goed. Dat is ook een belangrijke taak. Ik neem u even mee, wat foto's over de speeltuin. Dit is een oud gebouwtje nog, uit de jaren 30. En hier ziet u hoe wij de vriendenkerken vieren. Wat we proberen te doen is een vertaalslag te maken naar wat betekent het evangelie voor deze mensen. En sommige dingen zijn voor ons vanzelfsprekend. Ik weet, laatst met kerst waren we in een dienst waar ook over Babel werd gesproken. En toen dacht ik, ja, Babel, wat is Babel nou eigenlijk? Dus we moeten dingen uitleggen. We moeten dingen uitleggen. En als we dingen niet uitleggen, begrijpen mensen het niet. We zijn laagdrempelig. Iedereen is welkom in onze vieringen. We beginnen altijd met een paar liedjes. En na afloop, dan eten we met elkaar. Hier ziet u een aantal kinderen en een aantal volwassenen zijn we aan het eten. Om een voorbeeld te geven hoe mensen mogen zijn zoals ze zijn. Er komt een man al een tijdje bij ons, die brengt zijn kinderen en soms eet hij mee en soms niet. En die komt binnen en als we dan aan het bidden zijn, zegt hij, goedemorgen allemaal! En wij bibberen en denken, oh wat is dit? Want ik ben gewend vanuit een kerk, stilte, respect en toch geniet ik ervan. Diezelfde man zat naast mij op een bankje en we keken zo naar de mensen in de vriendenkerk. En hij zei, ja, waar ken je die gasten eigenlijk van? Ik zei, ja, ik ken ze uit de kerk. Ga je nu niet meer naar de kerk of zo? Ik zei, weet je, dit is de kerk. Wij zijn de kerk. Is dit de kerk? Ah, dat is cool! En hij ging zitten en genieten. Nou. En een ander voorbeeld bij het eten. Ik hou er wel van om soms mensen even voor het blok te zetten. Ik kijk wel een beetje bij wie ik dat kan doen. En dan zeg ik, hey, ga jij eens even bidden voor het eten? Handen werden gevouwen, ogen gingen dicht, er was stilte. Heere, zegen deze spijzen. Aanvallen! Prachtig. contextueel, denk in de context. Wat past in deze wijk? Dit past in deze wijk. Mijn vrouw verzorgt af en toe de werkjes voor de kinderen. En een van onze waarden die wij hebben is, wij willen niet alleen dingen doen voor de wijk, voor de mensen, maar vooral ook met de mensen. Het was wel heel erg bijzonder. U kent deze mevrouw niet. Ik heb haar om toestemming gevraagd of ik deze foto mocht laten zien en het mocht. Ik kwam bij haar op bezoek en zij had haar huis vol staan met Boeddha-beeldjes. En ik ben opgegroeid in een baptistenkerk en ik heb ook een kerkelijke achtergrond. Dus ja, ik ben ook in die denkstructuur meegegaan. En ik heb geleerd dat Jezus Heer is, de enige Heer. En tegelijkertijd heb ik ook dingen ervaren van dingen van Boeddha. Blijf er maar ver van, want het is niet goed. Of... Dus mijn eerste reactie was toen ik er binnenkwam, ik verbreek dit in Jezus' naam. En ik dacht, nee, ik leef in deze wijk. Dit is voor die mevrouw belangrijk. Wie ben ik om daar wat van te zeggen? En ik ben gaan zitten, maar ik dacht, ik gooi hem open. Dus ik zei, zeg, ik zie allemaal Boeddha-beeldjes staan. Vertel eens, wat betekent dat? En toen zei ze, oh, betekent helemaal niks. Ik vind gewoon mooie beeldjes. Kijk, ik zit in mijn hoofd met bepaalde vooroordelen. En ik moet zeggen, daar is gauw korte metten mee gemaakt. En het mooie was, we hadden een viering over Pinksteren. Nou is Pinksteren moeilijk om dat uit te leggen. Of niet. En we zeiden, weet je wat? We gaan het met haar samen doen. Deze mevrouw heeft heel veel ervaring met drama. Waarom gaan we het niet samen doen? Dus uiteindelijk hebben we de Bijbel gepakt. We hebben de kinderbijbel gepakt. En we zijn de teksten gaan lezen. En we zijn bij ieder gedeelte zijn we gaan nadenken. Hoe kunnen we dit verbeelden voor de kinderen? We hebben het in een soort van tableau gedaan, waarbij de kinderen gaan staan en dan wordt er een foto van gemaakt. En dan zegt iedereen, oh wat mooi, als het goed is. Nou, uiteindelijk kwamen we bij het stuk waar stond dat de geest kwam, dat mensen in verschillende talen spraken. En zij zei, weet je Matthijs, het gaat helemaal niet over al die talen, dat je die moet spreken of wat dan ook. Weet je waar het werkelijk om gaat? Dat die mensen die dingen gingen doen die Jezus deed. Dat was de kern. Dat was de kern van het verhaal. Dus wij hebben een show gemaakt en ik zag later, ik sta daar te kijken, ik sta daar heel serieus op die foto. Ik weet niet wat ik allemaal dacht. Ik ben ook leraar en ik dacht waarschijnlijk, wat een ongeorganiseerd zootje is dit. En tegelijkertijd, ze kon het heel goed aan, beter dan ik kan. Nou, hier zien jullie de kinderen buigen. Ze buigen, ze hebben een petje op hun hoofd. En op dat petje zit een vlam. Nou, het verhaal van Pinksteren. Hè? En die jongen die daar staat met zijn pruik op. Nou, we proberen er een beetje iets ludieks van te maken. En toch een boodschap over te brengen. Ik ben heel erg blij dat we dingen samen kunnen doen. Samen dingen met de wijk, met de mensen uit de wijk. En wij hebben in het begin, toen we kwamen wonen in de wijk, een container laten zetten. Om het afval op te laten halen. We gingen huizen in en we zeiden van, nou kunnen we wat afval wegbrengen. Tuinen in, afval ophalen. Kopje koffie schenken. Want wat wij heel erg belangrijk vinden is dat mensen elkaar gaan ontmoeten. En dat mensen elkaar gaan leren kennen. Ik schakel even over op een ander onderwerp. En het gaat over het leven delen. We delen niet alleen de leuke dingen met elkaar. Maar we delen ook de dingen die te maken hebben met de gebrokenheid. We delen ons leven met de mensen. En dat betekent dat we delen in het geluk. Maar ook in de gebrokenheid die er is in de wereld. Onlangs kreeg iemand bij ons uit de vriendenkerk te maken met een kind wat ernstig ziek werd. En daarvoor geopereerd moest worden. En mijn vrouw kreeg een aantal maanden daarna een miskraam. En we deelden het met de gemeenschap. En dat was ontzettend waardevol. We deelden niet onze antwoorden, maar vooral ook onze vragen die we hadden. We deelden onze boosheid en verdriet. U ziet, het raakt mij nu nog. En mijn eigen verdriet raakt mij misschien wat minder. Maar wat mij wel raakt is De liefde die we terugkregen. De liefde van de mensen uit de wijk. Bloemen die bezorgd werden. Voor ons gezorgd, er werd gekookt voor ons. Kaartjes. Schouderklopjes. En zo hebben wij aan de lijf ondervonden dat de bloei van de stad onze bloei is geworden. We beseffen ook dat het christelijk geloof een weg is die voor iedereen anders is. Voor de een betekent het christelijk geloof het knipoogje. Het knipoogje waar we in de Vriendenkerk over spreken. Wat is er deze week gebeurd waar jij blij om bent? Waar je verrast om bent? Het knipoogje van God. En voor de ander betekent het evangelie dat we kunnen praten en Bijbel kunnen lezen en kunnen bidden. En voor weer een ander betekent het evangelie, help mij maar gewoon met de dingen waar ik mee moet dealen. Help mij maar gewoon met de problemen die ik heb. Ik vind het belangrijk altijd om tegen mensen te zeggen die aan ons toevertrouwd zijn, wat ik in ze zie. Wij geloven dat God de wereld maakte, de natuur maakte, de mensen maakte, ieder mens. En zijn geest mag opnieuw in mensen komen. En het mooie is, ik zie in de mensen die aan ons toevertrouwd zijn een stukje van Jezus. En daar waar dat kan, zal ik het ze ook vertellen. Onlangs gebeurde er een bepaalde situatie met iemand bij ons in de Vriendenkerk, waardoor we moesten ingrijpen met elkaar, elkaar moesten helpen. En er was één iemand die had alle recht ertoe, menselijk gezien, om te zeggen, ik ga jou niet meer helpen, jij kunt het nu bekijken, zoek het maar uit. En wat er gebeurde, vond ik fantastisch. Er kwam een busje voorrijden en de hulp werd aangeboden. En daarna ben ik gaan bidden en toen kwam ik erachter, ja, hierin heb ik iets van Jezus gezien. En ik ben naar hem toegegaan en ik heb gezegd, weet je, dat ik iets van Jezus in jou zie. En er was een verbazing bij hem. Een verbazing dat ik dat zei. En het waren echte woorden uit mijn hart. Ik vond het heel bijzonder dat hij zo hulp verleende. We zien ook in het leven van Jezus. Jezus had verschillende mensen om zich heen staan. Hij had zijn 12 vrienden, die zond hij uit. En daarna de 70, die zond hij uit. En er kwamen steeds meer mensen bij. Maar hij had zijn vrienden die die dingen leerden. We hoorden het net van Harold of van de andere broeder over de kinderen die bij hem mochten komen. Maar er waren ook heel veel mensen die eromheen stonden, die nieuwsgierig waren. En er waren ook mensen die hebben het van horen zeggen. Heb je het gehoord dat? En er waren ook mensen die mochten erbij zijn dat Jezus de wonderen en tekenen deed. En dat is ons verlangen. Dat wij mensen om ons heen krijgen, de een wat dichterbij, de ander wat verder weg, die onder de indruk zijn van het koninkrijk van God. Die onder de indruk zijn van de vrede, onder de indruk zijn van de gerechtigheid die gedaan wordt. Ik heb een aantal dingen al verteld. Ik ga even door met de sheets verder. Ik kijk even naar de tijd. Tot hoe laat heb ik eigenlijk? Want staat die klok stil? Staat die klok stil? Harold, heb jij de tijd of niet? Ik moet nou afronden, hè? Dan ga ik afronden. Oh, ik kan zoveel. Oh, dit is trouwens capoeira. Dat is Braziliaanse danssport. Hier ben ik met Daniel bezig om laminaat te leggen bij iemand. En hier zijn we bij de oude mensen in het verpleeghuis. En wekelijks bezoek ik ook een mevrouw. En dan ga ik even kletsen met haar. En we hebben laatst een bruidsshow gehad met mensen uit de wijk. Die hebben hun bruidsjurk getoond. Oh ja, en het archief. Dit is uit 1946. Dat is toch mooi, hè? Handgeschreven notulen van de speeltuin. En dat woord mag ik wel gebruiken. In die notulen, en dan ga ik daarna afsluiten. In die notulen las ik de legendarische woorden. Er zijn twee wijken in Amersfoort, Kruiskamp en het Soesterkwartier, twee achterstandswijken die tegen elkaar voetballen. Nou, stelt u zich voor dat FC Twente voetbalt tegen, precies, Heracles. En zij organiseerden voetbaltoernooien in de speeltuin waar wij zijn. En daar schrijft de voorzitter, het moet eens een keer afgelopen zijn met het gedonder en gesodemieter over het nemen van strafschoppen tussen het Soesterkwartier en het Kruiskampkwartier. Basta. Nou, toen mochten nog die woorden gebruikt worden in de vergadering. Tegenwoordig niet meer. En dat mag nu gebruikt worden in een kerk. Oké, ik ga afsluiten. Ik heb jullie vanmorgen meegenomen en naar het punt waar Israël stond. Ze verlangden naar de tijd waar alles beter was. En God die riep hen op om wat van hun leven te maken, niet af te wachten, hun koffer niet ingepakt te laten te zitten, maar te bidden voor de stad en de stad op te bouwen. Paulus zegt, deel niet alleen het evangelie, maar deel ook je leven. Laat anderen deelgenoot worden van je leven. Breng mensen in de nabijheid van Jezus. Door die dingen te doen die hij van ons vraagt. Vrede zoeken, gerechtigheid, zorgen voor de armen, voor de wezen, voor de weduwe. En de opdracht voor ons als kerk is daar handen en voeten aan te geven. Maar wat ik zie is dat we in de kerk discussiëren over morele zaken. Mag die homo nou wel hier binnenkomen of mag die hier nou niet binnenkomen? Die man ziet er niet uit. Oh, en zij heeft gebroken met de kerk en haar vader en haar moeder was. Wij zijn bezig om individuen te redden van de zonde. Of we zijn bezig om onszelf te redden van dit verdorven wereldse systeem. Maar zelden realiseren wij ons dat wij ook deel zijn van de gebrokenheid in deze wereld. Wij hebben de taak niet om mensen te redden van deze wereld, maar om invulling te geven. Invulling te geven aan het koninkrijk van God. Invulling te geven aan de eenzaamheid die er is. Natuurlijk moeten we opnieuw geboren worden. Dat is wat Jezus ons zegt. Toch? We moeten opnieuw geboren worden. Maar Jezus zegt ons ook iets over het verkopen van onze spullen. Om het vervolgens te delen met de armen. Mijn gebed is vanmorgen dat u als gemeente van waarde zult zijn voor de mensen om u heen. Dat u streeft naar rechtvaardigheid en vrede. Vrede voor Notter, vrede voor uw stad, voor uw wijk. En ik bid dat daar een gemeenschap mag ontstaan. Ik weet dat jullie in een proces zitten van de gemeente van we groeien, waar moeten we naartoe? Ik bid dat er een gemeenschap zal ontstaan in iedere plaats, hoe het zal gaan zijn, God zal het bepalen, die tot bloei zal komen. En een gemeenschap die u dingen gaat teruggeven, waardoor u tot bloei komt en de gemeenschap tot bloei komt. Amen. Ik heb deze op de tafel vooraan gelegd.